Een hartelijk welkom in deze dienst die we beginnen met lied 41, vers 1 en vers 2. We verenigen ons in stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet. We zingen verder, lied 41, vers 3, 4 en 5.
De volken u vinden en vinden.
Laten we nu eens samen bidden. Heere God van Abraham, Isaac en Jacob. Met deze wereld onderweg. Met uw volk Israël midden in die wereld onderweg als een vlam om te branden. Waardoor er licht zou zijn voor de anderen, al die volkeren, waaronder ook wij. Wij danken u dat dit licht ons bereikt heeft. Dat het voor ons straalt. In uw woord, in het vlees geworden woord, Jezus Christus, uw Zoon. En we bieden u dat in dit avonduur, waarin wij overdenken uw weg met uw volk en met ons allemaal, dat we er iets van grijpen, er iets van verstaan. Het gaat ons eigenlijk te hoog. Wij kunnen er niet bij. Hoe groot u wel moet zijn. Hoe klein u ons ziet. Deze wereld. Wij mensen. En tegelijk mogen we weten dat u een God bent zo nabij. Zo bewogen. Voor het kleinste schepsel. En voor ieder mens. Wil als die vader met ons onderweg gaan, onze hand nemen en dat we ons met elkaar verwonderen en verbazen. Maar hoeveel we ook begrijpen of niet zullen begrijpen, des te meer zeker zullen zijn van u en de weg die u gaat. Dat komt goed. Met deze vader komen wij allen uit. Hoor ons in de vergeving van onze zonden, in Jezus' naam. Amen. U voelt misschien al een beetje nattigheid. U krijgt een stencil in uw handen. Er zijn 3 hoofdstukken op. Had ik dat van tevoren geweten, dan had ik u gewaarschuwd via het kerkblad. Maar er zijn een stel leuke jongens, die collega's van mij. We hebben elkaar dus van de week gesproken. En ik dacht, nou dan doe ik hoofdstuk 9, maar dat hadden zij eigenlijk niet gedacht. Zij dachten eigenlijk, dan doe jij hoofdstuk 9 tot en met 11. Ja, ik ga met studieverlof en zo, hè? Nee hoor, ik begreep dat ook wel. Toen ze dat zeiden, dacht ik gelijk van, ja, het is natuurlijk ook zo één geheel. Je kunt je voorstellen dat als ik hoofdstuk 9 doe, dan moet of Jaap of Richard moeten de volgende keer, ja, dan zien dat hij midden in het verhaal verder gaat. Dus ik begreep dat ook wel. Maar tegelijk, ik heb dit vanmiddag nu zitten lezen, tegelijk heb ik iets van, dit is zoveel, dit is zoveel. Dus ik ga er gewoon samen met u doorheen, dat is de bedoeling. Ja, ik ga niet eerst dit stuk lezen en dan een preek houden. Nee, we gaan gewoon samen lezen en ik stop af en toe en ik vertel er wat van in de hoop dat het op die manier een beetje een vloeiend verhaal wordt. Dat is de enige manier waarop het gaat, denk ik. Dit is ook, in die zin was het bij de voorbereiding voor mezelf, zeg ik ook wat onbevredigend. Dan denk ik van, ja, je hebt toch de neiging als predikant om ergens het accent te leggen, om iets te pakken en daar dan wat mee te doen. Maar dit is zoveel, dat lukt op die manier ook niet. Ik ga gewoon met u lezen. En ik spiek af en toe, u zag het al in het boekje wat ik er zelf over geschreven heb. Ik denk, dat hou ik ook erbij in de buurt. Heere God, die gaat een onnavolgbare weg. Zo hebben we het aan het begin van de hele preekserie wel eens tegen elkaar gezegd. Het is een duizelingwekkende weg die hij gaat door de geschiedenis heen. In die weg die hij gaat met deze wereld heeft het volk Israël een hele speciale rol. Het is een uitgelezen instrument in zijn hand, een uitverkoren volk. En zonder dit volk zullen we ook de einde niet bereiken. Het heil is uit de Joden, is uit Israël. Het heil vloeit bij hen vandaan naar alle volkeren der aarde toe. Uit hen is de Messias. Paulus heeft in die Romeinenbrief ook zijn best gedaan om aan te tonen dat alle volkeren erbij mogen horen. Dat u en ik erbij mogen horen. Daar is het hem vooral om gegaan. Ook in het gesprek met de Joden in zijn tijd. Als we nu gaan lezen in hoofdstuk 9 tot en met 11, dan stuiten we op een ander probleem. Wat iedere keer al zo even aan de oppervlakte kwam. Namelijk het feit dat Israël zelf niet gelooft dat Jezus de Messias is. Wij komen tot geloof, wij komen tot de God van Israël, wij gaan Abba zeggen. Wij komen tot de God van Israël. Door deze Messias, Christus, die vanuit het Joodse volk naar ons toe komt en zegt van nou, jullie mogen er ook bij zijn. En die zichzelf eigenlijk presenteert als het hart van zijn volk en als de vervulling van al die woorden van de Torah waarmee Israël dan al eeuwen leeft. En tot op de dag van vandaag leeft. En tegelijk zit je er dan mee dat Israël zelf zegt, ja maar deze is de Messias niet. En dat schept een enorm probleem. Dat is niet alleen een emotioneel probleem voor Paulus, dat is het ook. Maar het is ook vooral een theologisch probleem voor hem. Want als Israël Jezus niet aanvaardt als de Messias, dan is het voor hem eigenlijk zo dat het woord van God dan schipbreuk zou leiden. Al die woorden die gesproken zijn, die in de Torah staan, in die Tenach staan, wat wij het Oude Testament noemen. Al die woorden, zoveel van die woorden betreffen eigenlijk alleen maar Israël en niet eens ons. He? Via hen soms ook ons. En soms speciaal ons. Maar de meeste woorden betreffen gewoon het volk zelf. En men heeft uitgezien eeuwenlang naar dat vernieuwde verbond. Ik zal een nieuw verbond met jullie sluiten. Israël, jullie, Israël. He, dat gaat niet over ons. Het gaat over Israël. En dan zal de Torah als het ware in je hart wonen. En dan zullen jullie vanzelf de goede daden doen. En Paulus ziet dat in vervulling gaan in Jezus Christus. Die ziet Jezus Christus als het hart van dat volk. En nu zal dan, he, met dit kloppend hart in hun midden, Israël meer dan ooit daar staan, te midden van de volkeren der aarde en glanzen en licht geven en de volkeren zullen bij dat licht wandelen. Dat is de bedoeling. En dan gebeurt dat niet. Dan gaan al die woorden die voor Israël bedoeld zijn, die gaan ineens niet in vervulling in dat volk. Maar als die woorden niet in vervulling gaan, als die woorden nu ineens breken op wat er in Israël zelf gebeurt, dan leidt dus het woord van God schipbreuk. Dan zijn de woorden van God niet meer betrouwbaar. Die zijn kennelijk dus niet bij machten dan om zich door te zetten. En als dat zo is, ja, waarvoor zitten u en ik hier dan? Want wij zitten hier omdat we geloven dat de woorden van God niet schipbreuk zullen leiden. Bij elke doop worden we ingelijfd in een verbond met Abraham. Maar als dat verbond met Abraham op de een of andere manier niet meer verder gaat, ja, waar zitten wij hier dan voor? Als het verbond lijkt te breken, als Gods woord niet meer betrouwbaar is, dan is ook ons geloof ijdel. Dus het gaat wel ergens over. Het is ook theologisch een heel probleem. En hij zit daarmee. Ik spreek de waarheid in Christus, zegt hij. Ik lieg niet. Want mijn geweten betuigt mij dit mee door de Heilige Geest. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. En dat is een beetje hetzelfde wat Mozes in de tijd heeft gehad toen daar in de woestijn was. En van ja, u mag uw volk niet in de steek laten. Laat mij dan maar achter, maar u kunt uw volk niet in de steek laten. Als dat gebeurt, dat u uw volk in de steek laat, dan zullen alle volkeren der aarde u uitlachen. Van wat is dat nou voor een God? Die brengt zijn volk de woestijn in en dan vervolgens laat hij ze daar omkomen. Ik zou zelf wel, zegt Paulus, gelijk een soort Mozes, verbannen willen zijn van Christus. Als zij dan maar met Christus, met deze Messias, zouden leven. Immers, zij zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Hunner zijn de vaderen en uit hen is wat het vlees betreft de Christus. Ik wijs erop dat alles hier staat in de tegenwoordige tijd. Ik lees deze dingen met u tegelijk in een situatie waarin we als kerk nog steeds te worstelen hebben, nog heel wat te vereffen hebben met ons eigen verleden, omdat we over Israël zijn gaan praten als een verleden tijd. Ik gaf net al aan hoe ernstig dat is en dat dat niet kan. Als Israël verleden tijd is, als God Israël heeft verlaten en heeft laten vallen, dan zal hij ons ook laten vallen. Maar Israël is niet gevallen. Israël is door God niet verlaten. En alles wat hier staat, dat is Israël tot de dag van vandaag, ook na Christus. Van hen zijn de verbonden, van hen is de heerlijkheid, van hen is de Tora, van hen zijn de beloften nog altijd. Nog altijd. Uit hen is de Christus. En dan zou ik een punt zetten en dan zeggen, en dat lijkt mij ook logischer, Paulus, die eindigt dan deze hele volzin met een Joodse zegenspreuk en zegt dan, de Heere die boven alles verheven is, gezegend zij hij tot in eeuwigheid. Amen. Is dan het woord van God vervallen, heeft het schipbreuk geleden? Het is niet mogelijk, zegt hij. Het is niet mogelijk dat het woord van God zou vervallen zijn. Maar niet allen die van Israël afstammen zijn Israël. En ze zijn ook niet allen kinderen, omdat zij nageslacht van Abraham zijn. Maar door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Dat wil zeggen, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloften gelden voor nageslacht. Want er ligt een belofte in dit woord, omstreeks deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. En dit niet alleen, daar is ook Rebecca, bevrucht van één man, onze vader Isaac. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en goed nog kwaad hadden gedaan, opdat het verkiezend voornemen van God zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond daarvan dat hij riep, werd tot haar gezegd, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Gelijk geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Het is niet mogelijk dat het woord van God aan Israël niet meer zou gelden, zegt Paulus. Dat kan niet waar zijn. Maar, en dan maakt hij een onderscheid binnen Israël zelf. En hij zegt, ja, maar je kunt niet alles Israël noemen. Hij maakt als het ware een soort scheiding tussen een geestelijk Israël en een vleeselijk Israël. Hoewel dat het ook weer niet precies is. Maar we begrijpen wel de bedoeling. Hij geeft aan van, je kunt Israël heten, maar het gaat er ook om gewoon om Israël te zijn in de manier waarop je handelt. In hoeverre je leef je met de woorden van God. Dat begrijp ik. Zo wijst hij erop en zegt van, ja, je had Abraham en Isaac, Abraham en Sarah, die hadden twee kinderen, Isaac en Ismaël. Maar Isaac is het kind van de belofte en Ismaël niet. Ismaël wordt uiteindelijk weggezonden. Terwijl het toch ook een zoon van Abraham is. Je had Jacob en Rebecca, twee kinderen, Jacob en Esau. Of je had Isaac en Rebecca natuurlijk, sorry, Isaac en Rebecca, twee kinderen, Jacob en Esau. Jacob, die is dan de verkorene en Esau niet. Dat is een manier van Paulus, hij probeert iets op te bouwen hier, voor mijn gevoel. Waarmee hij het tot uitdrukking wil brengen van kijk, je ziet dat een heel deel van Israël dan niet gelooft dat Jezus de Messias is, maar er is altijd een deel van Israël dat het wel gelooft. Dus dan wil hij iets zeggen van het is altijd al zo geweest, dat wat we nu meemaken, hij in zijn tijd, dat sommigen wel geloven in Jezus, anderen niet. Dat is iets, dat hebben we eigenlijk altijd meegemaakt. Er is altijd een deel dat wel gelooft, er is een deel dat niet gelooft. We zullen straks merken in de loop van dit verhaal, dat hij deze redenering wel kan beginnen, maar dat het er niks oplevert. Want ook het ongelovige deel is tenslotte toch ook Israël. En hij zal er straks opnieuw op terugkomen van ook dat ongehoorzame deel, ook dat kan toch niet bij God vandaan vallen. Bovendien geldt dat eigenlijk ook al voor deze vier kinderen die hier genoemd worden. Als Ismaël wordt weggezonden, dat wil niet zeggen dat Ismaël nu niet meer met God verbonden is. Integendeel, u weet hoeveel beloften er ook aan Ismaël gegeven worden als die wordt weggezonden. Aan Hagar dan met name, maar beloften gelden Ismaël. Het is niet zo dat de Heere God zegt van nou, Isaac is het helemaal en Ismaël schrijven we af. Helemaal niet. Met Jacob en Esau is dat ook niet zo. Jacob is dan wel de eerstgeborene, verkoren, maar het betekent niet dat Esau daarmee afgeschreven is. En die hele geschiedenis van Jacob en Esau gaat het er juist om, dat Jacob en Esau zich met elkaar zullen verbinden. Dat ze zich met elkaar zullen verzoenen. Als er staat, Esau heb ik gehaat, moet je dat ook niet horen in die felle Nederlandse betekenis van, wat had ik een hekel aan hem, maar meer in die Hebreeuwse betekenis van op de tweede plek gezet. Er is er één die staat vooraan, de eerstgeborene, en de ander staat op de tweede plek. Maar degene die op de tweede plaats staat, hoort er wel bij. Dus op deze manier lost Paulus het probleem niet op. Wel is het zo dat hij hiermee aan een thema raakt, wat hij straks ook nog heel weer zal oppikken en heel goed kan gebruiken, dat in de eerstgeborene het in wezen altijd ook om de anderen gaat. In de eerstgeborene zijn de anderen betrokken. In Jacob gaat het ook om Esau. In Isaac gaat het ook om Ismaël. En wereldwijd gezien, in Israël gaat het om ons allemaal. In een gezin, alle volkeren vormen met elkaar een gezin, broeders en zusters. In een gezin is er één de eerstgeborene. En die heeft die speciale band met God. Maar het wil niet zeggen dat die anderen niet meer met God, niet met de hemelse vader verbonden zijn. Ook zij zijn met de hemelse vader verbonden. Alleen in die eerste, in die ene, die heeft een soort voorbeeldfunctie en die is representatief voor de anderen. In die ene houdt hij speciaal al die anderen ook vast. Die ene vertegenwoordigt als het ware die andere bij die vader. Die vraagt belet als het ware, hè, met die hemelse vader. Die doet voorbeden voor die anderen. Zoals Job dat doet voor zijn vrienden. Zoiets. Hij komt daar dus straks op terug en dan gebruikt hij dat beeld van die eerstgeborene. Maar het feit dat dit zo is, dat de een de eerstgeborene is, dat de een verkoren wordt en de ander niet. Dat God met de ene een speciale band heeft en dat de andere toch wat terzijde wordt gezet. Wat moet je daarmee? Wat zullen we dan zeggen? Zou er dan onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet. Want hij zegt tot Mozes, over wie ik mij ontferm, zal ik mij ontfermen, en jegens wie ik barmhartig ben, zal ik barmhartig zijn. Het hangt dus niet daarvan af of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God die zich ontfermt. Ja, kom Paulus. Nou maak je natuurlijk helemaal een potje van. Wat moet dit bewijzen? De een wordt gekozen, die krijgt een bijzondere positie. Anderen die worden op een plek terzijde gezet. En dat doet er niet toe hoe ze eigenlijk leven, doet er eigenlijk niet toe wat ze doen. God die kiest dat gewoon zo. Zij, jij bent de eerste geboren, met jou heb ik die speciale band, met die andere heb ik dat niet. Daar kun je als mens toch helemaal niks tegen doen. Daar heb je toch helemaal geen invloed op. Dan maakt het dus niet meer uit wat wij doen. God is barmhartig wie hij wil. En dan ook onbarmhartig voor wie hij niet wil. Want dan staat er, want het schriftwoord zegt tot Farao, daartoe heb ik u doen opstaan, opdat ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de gehele aarde. Hij ontfermt zich dus over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Dat gaat nog een stapje verder dan iemand op de tweede plek zetten, dan iemand terzijde stellen. Dan zeg je van, en jou gebruik ik op een hele andere manier. Ik verhard jouw hart. Kun je er zelf niks aan doen. Hè? Ik verhard jouw hart. En ik gebruik jou nu, ja, op mijn manier. En dat is in het geval van die farao dan, om zijn heerlijkheid te laten zien in het volk van Israël. Wat moet je daar als mens mee? Gij zult nu tot mij zeggen, wat heeft hij dan nog op ons aan te merken? Want wie wederstaat zijn wil als God op die manier met ons omgaat en zo kiest? Wat doe je daaraan? Maar gij, o mens, zegt Paulus dan, wie zijt gij dat gij God zou tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen, waarom hebt gij mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leem om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol, het andere tot alledaags gebruik? Ja. Ja, is dat nou een antwoord? Natuurlijk, de Heere God is de pottenbakker, ja. En hij gebruikt het ene voorwerp zus en het andere zo. Ja, dat doen wij ook. Hè. De een heeft een mooi servies voor speciale dagen. En je hebt een gewoon servies voor de door de weekse dagen. Dat kan. Gaat de Heere God zo met ons om? Wie ben jij, zegt Paulus, om God tegen te spreken als hij zo met ons omgaat? Is dat een antwoord? En als God nu zijn toorn willende tonen en zijn kracht bekendmaken, de voorwerpen van zijn toorn die ten verderven toebereid waren, met veel langmoedigheid verdragen heeft, juist om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming die hij tot heerlijkheid heeft voorbereid. Als God die farao, die achteruitgezet wordt, nu juist gebruikt om des te meer in het licht te zetten wat Israël is en hoe hij zich in Israël als de God der goden, als de God over de hele wereld openbaart. Als die Ismaël en ook Esau wat achteruitzet om juist op die manier duidelijker te maken wie hij is, om zich op die manier via Israël in de wereld des te meer te manifesteren. Is dat het dan? Sommigen die worden terzijde gezet, of zelfs aan de kant geworpen, opdat hij zijn kracht bekend zal maken. En dat zijn wij, die hij geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Dat is een wending die hij dan in één keer maakt, dat je van hij zet sommigen aan de kant, opdat zijn heerlijkheid des te meer openbaar zal worden. En spitst dat nu ineens toe op ons en zegt, en wij zijn dan, laat ik zeggen, dat goede servies. Dat het gelovige deel in Israël, maar met name dan ook al die heidenen die Jezus Christus aanvaarden. Die zijn dan in één keer, ja, degenen in wie God zijn heerlijkheid openbaart. Hij openbaart zijn heerlijkheid in ons. Maar ten koste dan van die anderen, ten koste dan van degenen die aan de kant gezet worden, ten koste dan van dat ongelovige deel van Israël. Daar lijkt het op. Het lijkt erop dat God zich via ons verheerlijkt in het midden van de wereld, maar dan ten koste van het ongehoorzame deel. Maar hij komt daar zo nog op. Dat zijn wij, die hij geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. En dan komen een aantal teksten. Eerst geeft hij aan een tekst die slaat op de heidenen. Een tekst uit Hosea: ik zal niet mijn volk noemen mijn volk, en de niet geliefde geliefde. Het zal geschieden ter plaatse waar gezegd was: gij zijt mijn volk niet. Daar zullen ze genoemd worden zonen van de levende God. Ja, en die situatie ziet u, dat wordt van u gezegd. U bent goyim, heidenen, niet joden. En van u wordt gezegd zonen, kinderen van de levende God. De profetieën van Hosea gaan in u en in alle goyim die geloven in vervulling. En aangaande het volk Israël, citeert hij dan Jesaja: al was het getal der kinderen Israëls als het gezant der zee, het overschot zal behouden worden. Want wat hij gesproken heeft, zal de Heere doen op de aarde, volledig en snel. En gelijk Jesaja tevoren gezegd had: indien de Heere Zebaoot ons geen zaad overgelaten had, als Sodom zouden wij geworden zijn, en aan Gomorra zouden wij gelijk gemaakt zijn. Met andere woorden, en die teksten geven aan dat ook binnen Israël zelf is er altijd dat deel dat gelooft. Maar, en nu merk je weer van wat voor spanning je hier krijgt. Want ik zei net van ja, en wij geloven dan, of dat gelovige deel van Israël, dat gelooft dan ten koste van die anderen. Gaat die heerlijkheid van God die zich openbaart dan ten koste van die anderen? En dan merk je toch dat het weer verschuift bij Paulus. Zeker in deze laatste tekst. Want dan zegt hij van ja, er is een rest. Er is altijd een rest in Israël. Die gelooft. En die door de Heere God wordt behouden. Maar die door die rest worden dan toch ook weer die anderen behouden. Dat ongehoorzame deel, de mensen die niet geloven. Dus dan zijn ze weer niet afgeschreven, want ze worden behouden via die rest. Zoals we dat net hadden via de eerstgeborenen. In die ene worden de anderen vastgehouden. Het verwijst naar die geschiedenis bij Sodom en Gomorra. Abraham die daar staat voor God, in Genesis 18, en zegt: u gaat toch niet Sodom en Gomorra verwoesten als daar 40 rechtvaardigen leven. En er ontstaat een hele handel, als het ware, tussen hem en de Heere God. En hij dinkt eindeloos af. En het eindigt ermee dat hij zegt van: maar als er daar 10 rechtvaardigen zijn, 10 rechtvaardigen, dan zult u Sodom en Gomorra toch niet omdraaien. En God zegt: als er 10 rechtvaardigen zijn, dan zal ik Sodom en Gomorra sparen. Met andere woorden, zo'n klein geheel, zo'n klein deel, kan het grote geheel tot heil zijn. Kan het grote geheel sparen. En er wordt dus nu gezegd van: denk maar niet dat Israël ooit zal worden als Sodom en Gomorra. Als de Heere ons geen zaad had overgelaten, dan was dat gebeurd. Maar er blijft in Israël altijd iets over. En we zullen nooit worden zoals Sodom en Gomorra. Het zal nooit zijn dat heel Israël omkomt. Er zal altijd een deel zijn dat het geheel redt. En in die zin lijkt het dus dan ineens weer niet ten koste te gaan van het ongehoorzame deel. Op de een of andere manier wordt het ongehoorzame deel gedragen, meegedragen in die groep mensen die dat licht van die Tora en die dat licht in Jezus Christus dan wel zien. Hij komt tot een voorlopige conclusie. Wat zullen we dan zeggen? Dit: heidenen die geen gerechtigheid najaagden, hebben gerechtigheid verkregen, namelijk gerechtigheid die uit geloof is. Doch Israël, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van vermeende werken. Ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, gelijk geschreven staat: zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Een voorlopige conclusie is dat. De trouw van God, zijn genadige toewending tot Abraham en zijn nageslacht, is altijd de basis geweest van het bestaan van Israël, van de identiteit van Israël. De genade die ze krijgen, het vertrouwen dat zij van God krijgen. De gerechtigheid waarover het hier gaat, hè, God die ons weer terecht brengt, hè, betekent dat? De gerechtigheid, God brengt ons weer terecht. Dat we terecht gebracht worden, dat is altijd een gave van God, het is geschonken. Dat geldt ook Israël. Op het moment echter, dat deze daad van God, dat die terechtbrengende gerechtigheid in Jezus en in het vertrouwen dat Jezus stelt, wordt onthuld. En de heidenen, de goyim, de niet-joden aan deze rots Jezus hechten, is het schrijnende dat een groot deel van Israël zich juist aan hem ergert. Want dat de rechtvaardigheid, dat die gerechtigheid al sinds de dagen van Abraham aan Israël geschonken is, dat ook zij leven van genade en niet op grond van wat zij doen, niet op grond van hun werken, dat was bij Israël wat weggestroomd, dat werd door hen niet meer zo verstaan. Ze hadden eigenlijk niet meer in de gaten wat genade was. De genade was toch een soort ja, recht van henzelf geworden. We hebben het daar in een preek over gehad, ook bij onszelf is dat wel eens het geval. Dat we denken dat de genade toch een soort recht van ons is en die anderen, nou ja, die moeten maar zien dat ze eraan komen. De deuren van de kerk staan open, dus dan moeten ze maar zien. Zoiets was in Israël ook ontstaan. En men had via die besnijdeniswetten en die spijswetten enzovoort vooral onderscheid gemaakt tussen wij zijn het volk van God, kijk maar hoe wij leven. En die anderen, ja, dan zijn er toch die goyim en die maken er allemaal helemaal niks van. En Paulus die wijst er opnieuw op van denk erom, we leven allemaal van genade, ook Israël leefde van die genade. En het is triest dat Israël dat eigenlijk niet meer verstaat, dat ze van die genade leven. En heidenen, die helemaal niet zo bezig waren met God, die worden nu zomaar terechtgebracht. En Israël staat er ineens op een bepaalde manier naast, terwijl ze toch zo dicht bij die Torah leven. Broeders, de begeerte van mijn hart en mijn gebed om hun behoud gaan tot God uit. Dan zijn we eigenlijk weer bij hoofdstuk 9 vers 2. Hè, dat voortdurende hartzeer van Paulus. Mijn gebed om hun behoud gaan tot God uit. Dus het probleem wat hij stelde in het begin van hoofdstuk 9 en wat hij wil behandelen is nog steeds niet opgelost. Hij is er nog steeds niet uit. Zij zijn, he, dat ongehoorzame deel, het is niet zomaar afgeschreven, hebben we al begrepen, maar hoe zijn ze er dan bij betrokken? Ik getuig van hen dat ze ijver voor God bezitten, maar zonder verstand, he, niet met dat inzicht aangaande Jezus Christus. Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtend hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben ze zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen. De gerechtigheid in Christus, niet aanvaard. Want Christus is het einde der wet. En dan einde opgevat in de zin van climax. Daar hebben we het op die manier steeds over gehad. Hij laat helemaal zien wat de Torah is. En niet wat de kerk er vaak gemaakt heeft. Christus is het einde van de wet, dus klaar, de Torah wordt nu afgeschaft. Nee, de Torah is er. Die staat er. En Jezus Christus staat die te stralen als nooit tevoren. Christus is de climax van de Torah, tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Want Mozes schrijft, de mens die de gerechtigheid naar de Torah doet, zal daardoor leven. En de gerechtigheid uit geloof spreekt al dus, zeg niet in uw hart, wie zal ten hemel opklimmen, namelijk om Christus te doen afdalen, of wie zal in de afgrond neerdalen, namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart, namelijk het woord van het geloof dat wij prediken. Ik vertaal bewust daar in vers 6 niet met maar, want dan zet je de wet tegenover het evangelie, dan zet je Mozes tegenover Christus en dat is helemaal de bedoeling niet, dat hebben we ook al eerder begrepen. Jezus die laat juist de Torah stralen als nooit tevoren. En wat daar komt na vers 6 zijn allemaal citaten uit Deuteronomium. Opnieuw wordt, ook als het over het evangelie gaat, de Torah geciteerd. De Torah wordt nooit buiten werking gezet. De Torah wordt juist verheven door Jezus Christus, opgericht. De waarheid van de Torah staat in Jezus Christus meer dan ooit te stralen, heb ik gezegd, voor Jood en voor Griek. Dus wie in de navolging van Christus wil leven, kan niet beter doen dan die Torah bestuderen en daarmee leven. Daar gaat het om. Nabij u is het woord, dat geldt in Deuteronomium en het geldt nog voor wie in Christus is. En dat geeft ook iets aan van we hoeven niet, weet ik wat, allemaal voor capriolen uit te halen om, hij heeft het over Christus uit de hemel laten komen of uit de hel laten opkomen. Ik ga er niet nader op in, maar laten we zeggen, hij geeft aan van dat we allerlei capriolen zouden moeten uithalen om bij Christus of om bij God te kunnen komen. Maar dat hoeft niet. Nabij u is het woord, zoals het in Israël al in de dagen van Mozes. Nabij u is het woord, dat geldt in Christus voor de goyim, voor ons nog. Er kan bij prediken. Want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt, al wie op hem zijn geloof bouwt zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen die hem aanroepen. Want al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. En dat refereert allemaal aan dat denken van Paulus. We leven allemaal, of je nou Jood bent of Griek bent, heiden bent, van dezelfde genade van God. Hoe zullen ze dan hem aanroepen in wie ze niet geloofd hebben? Hoe geloven in hem van wie ze niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen. Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. U merkt, hij is weer terug bij hoofdstuk 9. Hij is weer terug bij het oorspronkelijke probleem. Daar is een deel in Israël dat niet gelooft en die kun je toch niet afschrijven. Je kunt er van alles van zeggen. Je kunt zeggen ze zijn terzijde gezet, je kunt zeggen ze worden gebruikt door de Heere God, maar ze worden ten slotte niet afgeschreven. Het blijft een probleem, hoe zijn ze er dan bij betrokken? Hebben ze het dan niet gehoord? Ze hebben het wel gehoord. Maar niet iedereen heeft het geloofd. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Ik vraag, hebben ze het dan niet gehoord? Zeer zeker wel. Over de ganse aarde is hun geluid uitgegaan, tot de einden der aarde hun woorden. He, citeert hij een tekst om maar aan te geven. Die woorden zijn uitgegaan. Heel Israël had het kunnen weten. Heel Israël had op het beslissende moment in de wereldgeschiedenis kunnen zeggen van, hier, deze is het, de zoon die we altijd verwacht hebben. Deze is de Messias. Maar ik vraag, heeft Israël het dan niet verstaan? Voor eerst zegt Mozes, ik zal u naijverig maken op wat geen volk is, toornig op een onverstandig volk. Nu krijgen we andere invalshoeken. Nu gaat Paulus teksten citeren uit de Torah en die zegt van, het is door God ook zo bedoeld, het is door hem ook zo in scène gezet. Hij heeft dit ook van tevoren gezegd. Ik zal u jaloers maken op wat geen volk is. En toornig, kwaad op een onverstandig volk, op de goyim dus. En Jesaja waagde te zeggen, ik ben gevonden door wie mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan wie naar mij niet vroegen. Voor Paulus is Jezus de Messias. Hij heeft de Torah vervuld. Hij is de rechtvaardige. Aan wie op hem vertrouwen stelt, wordt de gerechtigheid rechtvaardigheid van Jezus toegerekend. In Jezus realiseert zich dat reddende handelen van God met deze wereld. In Israël en via Israël in heel de wereld. Eerst de Jood en via de Jood ook de Griek. Maar als Israël zelf nu geen vertrouwen in hem stelt, dan zou die gerechtigheid van God zich dus in Israël ineens niet realiseren. Dan zou Israël dus niet terechtkomen. Dan zou Israël zelf dus alsnog buiten de trouw van God vallen. Dat kan en mag toch niet waar zijn? Dat is in tegenspraak met de hele redenering van Paulus. Gods roeping is onberouwelijk en stond en staat los van, hebben we straks gehoord, of iemand genegen is of niet, of iemand loopt of niet. En bovendien hebben we al gezegd, als God Israël zou loslaten, dan hangt de hele verblijdende boodschap, het hele evangelie in de lucht, dan kunnen we ook elk moment verwachten dat hij ons zou loslaten. Als de trouw van God zich niet doorzet in en aan Israël, dan is het hele evangelie van Christus ijdel en dan is Paulus een vals apostel. En daar worstelt hij nu mee. En hij geeft dus nu iets aan van, er zit nog iets anders achter. God is op een bepaalde manier onderweg met hen, maar hij is dan nog steeds met hen onderweg. Zij geloven dan weliswaar niet dat Jezus de Messias is, maar dan nog staan ze, zijn ze steeds Israël, nog steeds Israël, en staan ze in zijn dienst. Maar worden niet verworpen, en dat horen we dan ook direct daarna. Maar van Israël zegt hij, de ganse dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers zelf een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham en van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. Paulus hoort zelf bij die rest die dat geheel vasthoudt, als het ware. Of weet gij niet dat wat het schriftwoord zegt in de geschiedenis van Elia, als hij Israël bij God aanklaagt, Heere, uw profeten hebben ze gedood, uw altaren hebben ze omvergehaald, ik ben alleen overgebleven en mij staan ze naar het leven. Maar wat zegt de Godspraak tot hem? Ik heb mij 7000 man doen overblijven die hun knie voor Baal niet hebben gebogen. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd, een overblijfsel, een rest gelaten naar de verkiezing der genade. Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uitwerken, anders is de genade geen genade meer. Wat dan? Hetgeen Israël najaagt, heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen. En de overigen zijn verhard, gelijk geschreven staat, God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot de dag van heden. Een rest ziet het, een deel in Israël ziet het, ander deel ziet het niet. Maar dat is dan Gods weg met hen. Zo handelt hij met hen. David zegt, hun tafel worden tot een schrik en een net en tot een aanstoot en vergelding voor hen. Laten hun ogen verduisterd worden, zodat ze niet zien en doe hun rug voorgoed zich krommen. God legt een sluier, als het ware, een doek over de ogen van een deel van zijn volk, zodat zij niet zien. Een daad van God. Ik vraag dan, ze zijn toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet. Het is een misstap, heeft hij het over van Israël. Het is een misstap. Maar die misstap van Israël, die hoeft niet hun uiteindelijke val te betekenen. Volstrekt niet. Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, staat er dan. En dat is natuurlijk een rare zin, als je net zegt, ze zijn toch niet zo gestruikeld dat ze wel vallen moesten. En je zegt, nee, ze vallen niet, en je praat nu over hun val. Dat staat er dus ook niet in het Grieks. Het gaat nog steeds over die struikeling, over die misstap. Door het struikelen, door die misstap van Israël, doordat zij niet zien wat wij zien, is het heil tot de heidenen gekomen, tot de goyim, tot ons. Om hen, Israël, tot naijver op te wekken. Hen jaloers te maken. Betekent nu hun misstap rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen. He, doordat Israël eigenlijk Jezus verwerpt, gaat hij juist naar de goyim, naar de heidenen, naar ons toe. Wij leven ervan. Hoeveel te meer hun volheid. En daarmee geeft hij aan, dit kan het einde niet zijn. Het is een misstap, maar dat wordt ook weer rechtgezet. Zij zullen op een gegeven moment de Messias wel degelijk ook weer aanvaarden. En als hun struikelen al zoveel heil betekend heeft voor ons, wat zal hun aannemen dan nog veel meer voor ons betekenen? Ik spreek tot u, goyim, heidenen, wij dus. Juist omdat ik de apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees en bloed mocht opwekken en enigen uit hen behouden. Dus, nog even. Hij heeft teksten geciteerd uit de Tenach, uit de Torah. God heeft gezegd, ik zal jullie jaloers maken op een volk buiten jullie, op de goyim. En Paulus zegt, dat gaat nu in vervulling. God die legt een sluier over een deel van Israël en zij zien niet dat Jezus de Messias is. Zo gaan die woorden in vervulling van de schrift. Dat ze dan tenslotte jaloers zullen worden op andere mensen buiten Israël. Die dan wel leven met Israëls God. En dat wordt de diepste intentie van Paulus. En daar spreekt hij de goyim en ook ons op aan. Hij zegt, nou is de bedoeling eigenlijk dat jullie met elkaar zo gaan leven, dat dat ongehoorzame deel van Israël ineens ziet van, ja maar, wat zullen we nou beleven? Daar zijn goyim, daar zijn niet-Joden. En die leven met onze God, en die zingen voor onze God, en die zingen onze psalmen, hè, want dat doen wij ook, en die leven naar die Torah, zodat ze jaloers worden. Ze zeggen, hoe kan dit? En ja, misschien ook geërgerd, maar dat doet er niet, zodat er iets gebeurt met hen, en zij door die jaloersheid zeggen van, ja, maar als dat zo is, ja, dan moet Jezus toch wel de Messias zijn. Als dat zo is, dan is hij toch degene door wie de schriften in vervulling gaan. Want kijk maar, daar zijn heidenen die de Heere God prijzen. En dat is toch precies wat in de schriften al stond. Want indien hun verwerping, dat moet je actief lezen, indien hun verwerpen van de Messias, dus Israël verwerpt de Messias, indien hun verwerpen van de Messias de verzoening van de wereld is, wat zal hun aannemen van de Messias anders zijn dan leven uit de doden? Als dat gebeurt, dat Israël ons zo ziet, van kijk, die leven met JHWH, met onze God, die leven naar de Torah, en dat ze daardoor zich bekeren, dat ze daardoor Jezus aanvaarden als de Messias, ja, dan wordt heel de wereld anders. Dan worden de volkeren en Israël één, zoals de bedoeling van de Heere God altijd al was. Dat is als het ware een opstanding uit de doden, dat is het nieuwe leven, dat is de nieuwe wereld. Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg, en is de wortel heilig, dan ook de takken. Die nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde lood daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken. Indien gij u ertegen beroept, niet gij draagt de wortel, maar de wortel draagt u. En nu komen we natuurlijk ook daar waar het misgegaan is tussen kerk en synagoge. Wij die vonden dat wij zelf Israël waren of dat wij zelf de hele stam waren. Maar wij zijn maar takken geënt in de stam in Israël. Gij zult dan zeggen, er zijn takken weggebroken, opdat ik als lood geënt zou worden. Goed, zij zijn om hun ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof. Maar wees niet hoogmoedig, maar vrees. Ik lees daar, dat is een van de laatste dingen die ik met u doe hier vanavond. Ik lees daarbij wat ik op een gegeven moment geschreven heb in een stelling. Omdat ik vind dat op die manier ook duidelijk wordt wat we nou eigenlijk als kerk hebben gedaan. Wat de kerk meestal niet verstaan heeft, was de synagoge naast haar. Men zag daarin niet de wortel en de stam waarop zij zelf, wij dus, rusten en waaruit alle levenssappen ontsprongen. De vreemde tak die wij zijn en die door Gods genade in de stam werd geënt, wij werden in Israël ingelijfd, maakte zichzelf meester van het hele organisme en we dachten zelf dat we de stam waren. Wij noemden onszelf Israël. En dat is precies waar Paulus voor vreesde. Te midden van de heidenvolkeren, zelf helemaal bestaande vrijwel uit heidenen, waande de kerk zichzelf Israël te zijn. En zoals er inderdaad geen heil is buiten Israël, zo meende de kerk dus, wij waren Israël, dat er dus geen heil was buiten ons. Voor geen heiden en voor geen Jood. Doordat we zo gehandeld hebben, is het de mensen buiten de kerk niet duidelijk geworden wat het betekent om gooi te zijn, om heiden te zijn. En in wat voor verhouding een heiden staat ten opzichte van Israël. Wat wij hebben duidelijk gemaakt aan de mensen daarbuiten is wat het betekent om buitenkerkelijk te zijn. Alsof dat zo'n ramp zou zijn. Het gaat niet om kerkelijk en buitenkerkelijk. Het gaat om Israël en de volkeren. En wij kwamen buiten die kerk ook Joden tegen. En zeiden toen ook van, nou, jullie staan buiten de kerk. Dus jullie staan ook buiten het heil. Dat soort vreemde capriolen hebben we gemaakt. We waren dus wel hoogmoedig. En hebben God niet gevreesd. En we hebben ook niet Israël jaloers gemaakt. Tot op de dag van vandaag hebben we Israël niet jaloers gemaakt. Met onze manier van leven. Zodat inderdaad kon gebeuren wat Paulus hoopte. Van als hij jullie nou ziet, met jullie manier van leven, dan zul je zien, dan komt dat hele ongehoorzame deel, dat deel waar die sluier nog over de ogen hangt, dat komt erbij. Je zult het zien. Maar wij hebben dat niet waargemaakt. Dat kan ook betekenen dat wij worden uitgehouden. Als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zal hij ook u niet sparen. Let dan op de goede tierenheid Gods en zijn gestrengheid over de gevallenen gestrengheid, maar over uw goede tierenheid Gods, indien ge bij de goede tierenheid blijft. Anders zult ook gij weggekapt worden. Maar ook zij zullen, wanneer ze niet bij hun ongeloof blijven, weer geënt worden. God is immers bij machte hen opnieuw te enten. Want indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de eeuwige olijf geënt zijt, hoeveel te meer zullen deze naar hun natuur op hun eigen olijf geënt worden. Dat ongehoorzame deel van Israël, dat kan gelijk weer een organisch geheel zijn met die hele stam, ook met die eerstelingen waar we het over hadden. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. Een gedeeltelijke verharding over Israël, opdat wij tot geloof komen en de volheid der heidenen binnengaat. De nieuwe toekomst gaat beginnen. De tijd wordt vervuld. En zo zal heel Israël behouden worden. En dan lijkt alles dus in één keer anders. Dan lijkt het ineens weer of wij gebruikt worden, met z'n allen, als een middel voor Gods doel om heel Israël te behouden. Hij vertelt het als een geheimenis. Gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen. Hij zal goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonden wegneem. Zij zijn, naar het evangelie, vijanden om uwentwil, maar naar de verkiezing zijn ze geliefden om der vaderen wil. Want de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Heel Israël blijft geschreven, gegrift in de handpalmen van God. Want evenals gij eertijd aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook deze nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden smaken. Paulus denkt dat het eigenlijk al zover is, die eindtijd. Van nu gaat het gebeuren, ze zullen het zien aan jullie, dat jullie de God van Israël eren, en dan zullen zij zich ook bekeren en God zal zich over hen ontfermen. Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten om zich over hen allen te ontfermen. En dan staat je verstand eigenlijk stil. Dan doet het dus helemaal niet meer toe, kennelijk. Inderdaad, of je loopt of niet loopt, genegen bent of niet genegen bent. God gaat een weg door deze geschiedenis en laat niet los wat zijn hand is begonnen. En hij wil maar één ding. Dat hij zich ontfermt over dat hele gezin, Israël en de volkeren. En dat dat gezin één geheel is. Paulus eindigt dan met een lofprijzing, die niet meer helemaal afgedrukt is, over de diepte van rijkdom en de wijsheid van God. En gaat direct door na die lofprijzing, en daar zal het de volgende keer dan over gaan, met te zeggen dat als God dan zo barmhartig is, als hij zo met mensen bezig is, dat we dan, dat met name wij als heiden christenen eindelijk zullen proberen om dat volk Israël tot jaloersheid te wekken. Amen. Thank you. Laten we bidden. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk, uw volk Israël, aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons, met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst. De nacht van twijfel en aanvechting. De nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons. In leven en in sterven. In tijd en eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven en daarna zingen we tot slot gezang 434, vers 1, 2 en 5. 434, vers 1, 2 en 5. Ga nu heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen.